Ik wil vanmorgen beginnen met een korte video.
Laura.
Hey, Lord.
So, how did it go with Kat? Did you talk to her?
Oh, well, Lord, not exactly.
Did you forgive her?
Well, Lord, I mean, I was just thinking, like, why should I forgive her?
Because I asked you to.
Well, yeah, I know you did, Lord, but why?
Well, you shouldn't have to know why, just that I asked you to do it.
Well, that doesn't make any sense, Lord. I mean, you don't understand the situation. Kathleen has an attitude problem.
Laura, you believe that I know what is best for you and for Kat?
Well, yeah, Lord.
Then you'll do this.
But, Lord...
This is no different than when I've asked you to do anything else.
Yes, this is, Lord. This is way different.
When I asked you to quit your job, you quit.
Well, of course, Lord, but I didn't like my job, so I was happy to leave, you know? I mean, this is way different. Okay, Lord, you know what? I've got an idea. How about we give it a week and I'll pray about it?
I'll give you my answer now.
But, Lord...
Look, Kat's coming by here very soon.
She's coming by here? Yes. Well, let's go.
Now's your chance to talk to her. I want you to forgive
Lord,
her.
Lord, you don't understand.
Hey! Laura, hi.
It's been like 2 weeks since we've had coffee. Oh, it has.
We should totally get together this week.
Oh, wow, I can't do that. I am so busy.
Oh.
Yeah.
Well, how about next week?
Well, you know, actually, I don't think it's going to happen for a while.
Oh. Well, is everything okay?
Oh, yeah, everything's great.
Uh-huh. All right. I guess I'll just, see you later then.
Bye. Lord, did you hear that attitude?
I thought you were gonna forgive her.
I thought you said we could wait a week, Lord.
No, you said that.
Oh, okay, Lord, you're being unreasonable, okay? Why don't you just go talk to Kathleen and have her come to me and ask for my forgiveness?
Laura, you need to obey. I want you to forgive Kat.
But Lord...
Why do you keep calling me Lord? You won't even do what I ask.
Laura noemde Jezus voortdurend Heer. Gaandeweg vroeg je jezelf waarschijnlijk af, net als Jezus, waarom ze hem eigenlijk Heer noemde. Ze was immerlijk toch niet van plan om te doen wat hij van haar vroeg. Nou gebruik ik de naam Heer waarschijnlijk niet zoals Laura dat deed, min of meer als een stopwoord. Maar weer, wees eens eerlijk. Wat betekent het voor jou wanneer je hem Heer Jezus noemt? Wat betekent het voor jou wanneer je God aanspreekt als Heere God? Net als de Jezus in het filmpje, meende de Heer Jezus in de evangelie dat het te maken moet hebben met wie voor het zeggen heeft. Wie is de baas? In onze zingen gebruiken we deze term heel vaak. Groot is de Heer, zing alleluia voor de Heer, juich want Jezus is Heer. Er zijn heel veel meer liederen die dezelfde ideeën hebben. Wat bedoelen we daarmee eigenlijk? In de theologie is er een woord voor soeverein. Met dit woord, wij kunnen onszelf vragen, wat bedoelen wij ermee? Ja, oké, in de theologie komt dit woord voor. En dit woord komt, bij mijn weten, in geen enkele lied voor. Maar dit woord is zo belangrijk, ondanks het feit dat we het niet vaak gebruiken. En dus klinkt het voor ons niet bekend in de oren. Soevereiniteit is een van Gods wezenkenmerken. Maar we spreken er niet vaak over. Het is ook een wezenkenmerk dat vaak verkeerd begrepen wordt. De Bijbel vertelt ons dat God soeverein is. En moeten wij dat gewoon accepteren? Zonder het echt goed te begrijpen? Nee toch? Wat is zo bijzonder aan het feit dat onze God soeverein is? Hoe heeft dat invloed op mijn leven? Wat moet ik ermee? Waarom maakt de gedachte dat God soeverein is me onrustig? Betekent het dat ik niet over mijn leven te zeggen heb? Heeft God met alles wat ik in de wereld gebeurt een plan? Of heeft hij de aarde een draai gegeven? En kijkt hij nu met de armen over elkaar toe te kijken wat er gebeurt? Laat hij alles zijn gang gaan? Dit zijn vragen die ik mensen in de laatste tijd heb horen stellen. In de lezing van vandaag zal ik proberen een uitleg te geven over wat het betekent dat God soeverein is. Wat voor invloed heeft het in mijn leven dat God soeverein is? Wij kijken naar twee mensen in de Bijbel om te zien hoe zij met Gods soevereiniteit zijn omgegaan. Daarna zullen wij kijken naar hoe dat in onze levens zich praktisch uitwerkt. Tot slot kijken we naar de Bijbelse respons op de soevereiniteit van God. Het is mijn hoop dat we door een beter begrip van deze wezenkenmerk van God dichter bij hem zullen komen. Een begrip zoals soeverein heeft een theologische definitie. In dit geval is de definitie nogal ingewikkeld. Maar vanuit die ingewikkelde definitie kunnen we ook een praktische definitie formuleren. Ik begin met twee theologen die een definitie hebben gegeven. Charles Ryrie en Charles Haddon Spurgeon. Charles Ryrie was een Amerikaans bijbelgeleerde en evangelische theoloog. Hij definieert soevereiniteit als volgt. Het woord soeverein betekent opperhoofd, hoogste of allerhoogste. Als we zeggen dat God soeverein is, zeggen we dat hij de nummer één heerser in het universum is. Het begrip van soevereiniteit omvat het hele plan van God met al zijn ingewikkelde details vanaf het eerste plan tot aan de uitwerking van die plan. Hoewel hij vaak bestaat dat de dingen hun natuurlijke loop verlogen, volgens de wetten die hij heeft uitgewerpen, is het de soevereine God die alle dingen volgens zijn wijze plan uitwerkt. Vanaf de schepping tot aan het einde van de wereld, God in zijn soevereiniteit voert zijn plannen met deze wereld uit. Dingen gebeuren niet zomaar. Sommige dingen laat hij verlopen, zoals de natuurwetten dat voorgeschrijven. Dat zien we in de natuur met stormen of natuurrampen. Maar door het schijnen van de zon en de regenval, minder dan wat we hebben de afgelopen week gehad, zien wij dat de planten groeien en vrucht geven. Door een telescoop kunnen we het heelal zien. Heb je je wel eens afgevraagd hoe de sterren en de planeten allemaal op hun plek en hun banen door het heelal rond blijven draaien? Hoe kan dat? Nou, mijn antwoord komt uit Colossenzen 1, vers 16 en 17. Daar staat, want door hem, Jezus, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaat tezamen door hem. Dit kan alleen door een God die soeverein is. In december 2022 heeft de eigenaar van de kinderkamp groepsaccommodatie, mijn man David, gebeld en verteld dat de accommodatie werd aan een andere groep verhuurd. Deze groep bestond uit 150 deelnemers en dat was veel meer geld dan onze groep met 70 deelnemers. Dus wij dachten, wauw, dat is niet veel tijd om een nieuwe plaats te vinden. Wij schakelden veel mensen in om voor dit probleem te bidden. Voor ons was dit een hele grote probleem. Maar voor God niet. Hij had al een plan. Na een paar weken zoeken kwamen we een groepsaccommodatie tegen voor de beheerder van een paar, ja. En in deze groepsaccommodatie, de beheerder had een paar weken daarvoor gehoord dat een vaste groep die meekwam was uit elkaar gegaan en dus zou niet meer komen. En ze kwamen elk jaar op de eerste week van de zomervakantie. En dat was precies wanneer wij moesten een terrein hebben. En dus afgelopen zomer hebben wij daar kunnen naartoe verhuizen. En niet alleen wij als kinderkamp, maar ook tienerkamp is daar naartoe verhuisd. En het is zo'n geweldig terrein. Het is, God had een plan. En hij heeft het uitgevoerd. En wij zijn meteen achtergekomen. Wij hadden een probleem. God heeft ervoor gezorgd met zijn plan. Maar het werkt niet zo elke keer. En zodat je een probleem hebt en dan weet je vrij snel wat Gods plan daarin is. Maar wij moeten vanuit gaan dat God is altijd mee bezig. En soms in de moeilijke dingen in onze leven, Gods plan is een stuk minder duidelijk. Maar onze soevereine God heeft altijd een plan. God is dus het absoluut gezag in de wereld en het heelal. Hij is nummer 1. Zijn absoluut gezag is over alles. Met andere woorden, dingen gebeuren zoals hij dat wil. Dit zien we in Psalm 115, vers 3. Onze God is immers in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. God kan zo reageren omdat hij soeverein is. In Jesaja 49, vers 9 zegt hij over zichzelf: ik ben God en er is geen als ik. De definitie van Rairi spreekt duidelijk over een plan dat God heeft. Dit is belangrijk om te beseffen. Dingen gebeuren niet willekeurig. Alles gebeurt volgens zijn plan. In Psalm 33, vers 11 lezen we in de basisbijbel: Want wat de Heer van plan is, zal ook gebeuren. Door de eeuwige heen worden al zijn plannen werkelijkheid. Hoe God denkt met betrekking tot zijn plannen, is vaak niet hoe wij zouden erover denken of zelf kunnen bedenken. Dit zien we in Jesaja 55, vers 8 en 9. En ook deze teksten lees ik voor uit de basisbijbel. Want mijn plannen zijn niet jullie plannen. En ik doe de dingen op een andere manier dan jullie, zegt de Heer. Want het, net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn plannen hoger dan jullie plannen. Mijn plannen gaan jullie verstaan ver te boven. De dingen die ik doe, zijn voor jullie niet te begrijpen. De prins onder de baptistenpredikanten uit de vorige eeuwen, Charles Haddon Spurgeon, begint zijn definitie door Gods soevereiniteit te zien in de schepping van de mens. Hij is ook een God die geen verantwoording aflegt over zijn zaken. Hij maakt zijn schepselen precies zoals hij ervoor kiest om ze te maken en doet met hen precies zoals hij wil. En als iemand van hen zijn daden kwalijk neemt, zegt hij tot hen: maar o mens, wat bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem zeggen die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbaker geen macht over het leem om dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol en het andere tot een oneervol voorwerp te maken? We zien in dit citaat dat God ieder mens maakt zoals hij dat wil. Romeinen 9 vertelt ons dat wij tevreden moeten zijn met hoe God ons heeft gemaakt. Want God maakt ons met een doel voor ogen. Wat zou dat doel zijn? Hij wil een relatie met de mens hebben. Dit zien we doordat hij zoveel van ons houdt. Bijvoorbeeld in Johannes 3, vers 16 zegt hij: want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En wat het doel is van die relatie? God eren. Dit zien we in 1 Korintiërs 10, vers 31. Of dus eet sorry, eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Spurgeon eindigt zijn definitie van soevereiniteit met: God is goed, maar God is soeverein. En er is niets dat hem kan beheersen. Zijn heerschappij over deze wereld is geen beperkte heerschappij. Het is absoluut in de handen van een alwetend God. Vanuit die ingewikkelde definities blijf je je misschien afvragen: de soevereiniteit van God is toch meer dan dat hij de baas is en dat hij door zijn overstijgende gezag regeert? Wat houdt de soevereiniteit van God in de praktijk? Ik wil 3 verschillende aspecten van Gods soevereiniteit belichten om er een praktische invulling aan te geven. Het eerste dat we op dit moeten merken is Gods kracht. Wanneer we zeggen dat God soeverein is, spreken we over zijn macht en in de hele wereld en universum. Hij is de Allerhoogste. Geen andere macht in de hemel of op aarde dan de macht van God weerstaan. In Psalm 96 vers 4 lezen we: wat is de Heer zo groot en zeer te prijzen? Hij is ontzagwekkend boven alle goden. Psalm 147 vers 5 voegt daaraan toe: onze God is groot en geweldig in kracht. Weet je nog wat de discipelen ervan overtuigden dat Jezus God was? Toen hij zijn onmetelijke kracht gebruikte om een storm te stillen. Het tweede dat we zien is zijn gezag. Ik noem het net als het absoluut gezag van God. Maar wanneer we naar de wereld om ons heen kijken, zouden wij het idee kunnen hebben dat God zijn gezag kwijt is. Heeft hij het nog wel de macht over het stuur? Alles lijkt immers uit de hand te lopen. Oorlog in Oekraïne, in Israël, de terreuraanslag in Brussel. Wij moeten ons realiseren dat God een plan heeft dat anders is dan wat wij zouden doen. Een deel van dit spanningsveld is op te lossen door te berusten in het feit dat God in zijn soevereiniteit soms ingrijpt en andere dingen toelaat. In Romeinen 13 vers 1 zegt Paulus: iedere mens moet zich onderwerpen aan de gezagdragers die over hen gesteld van zijn, want er is geen gezag dan van God. En de gezagdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. God weet precies wat hier op aarde aan het gebeuren is. En hij heerst nog steeds. Met zijn gezag heeft hij het intrinsiek en inherent recht om verplichtingen aan zijn schepselen op te leggen. En tegen ons te zeggen: gij zult dit niet doen of gij zult dat wel doen. In Deuteronomium 11 vers 1 lezen we: daarom moet u de Heere, uw God, liefhebben en zijn voorschriften, zijn verordeningen, zijn bepalingen en zijn geboden in acht nemen. Alle dagen. Dat is vrij duidelijk, niet waar? Feitelijk moeten we in acht nemen dat God een plan met ieder van ons heeft. Zijn gezag berust op geen enkele wijze op mijn instemming of onderwerping daarvan. In zijn soevereiniteit kan hij onze gehoorzaamheid eisen. Maar omdat hij een relatie met ons wilt hebben, laat hij onszelf die keuze maken. Dit kan dus praktisch zo worden samengesteld. De soevereiniteit van God heeft alles te maken met zijn overweldigende kracht. Zoals we in het kinderkamp zo hard mogelijk zingen: ja, God kan alles doen. Alles doen. Alles doen. Vanuit de kracht heeft God absoluut gezag. Ook wanneer alles uit de hand lijkt te lopen. Zijn kracht en gezag leidt ertoe dat hij ons verplichtingen op kan leggen, waarbij hij mag verwachten dat we hem gehoorzaam zijn. Dit is de uitwerking van de soevereiniteit van God. Laten we kijken naar twee Bijbelse voorbeelden van hoe Gods plan in het leven van deze personen werkte. In de Bijbel krijgen we soms een snel overzicht van het leven van die persoon. Wij zien in een paar hoofdstukken zijn hele leven. Daardoor zien we hoe God werkt en wat zijn bedoelingen is. Dat perspectief missen we vaak in onze eigen levens. Kijk alsjeblieft met mij mee naar twee mensen en het verloop van hun levens om te zien hoe zij hebben gereageerd op Gods plan voor hun levens. De eerste persoon is Job. In de eerste hoofdstuk van Job wordt hij beschreven als een man die vroom en oprecht was, Godvrezend en keerde zich af van het kwaad. We lezen verder in hoofdstuk 1 dat Job dat God over Job aan het opscheppen was. Satan beweerde dat Job zo vroom was omdat God hem beschermde en zegende. God zei dat Satan mocht doen wat hij wilde, behalve aan Job zelf komen. Hij verliest zijn kinderen en rijkdom. En dat maakte Job verdrietig. Maar toch kon hij zeggen, de Heer, Yahweh, of eeuwige trouwe, heeft gegeven. De Heer heeft genomen en de naam van de Heer zij geloofd. Satan kwam weer bij God en God schepte opnieuw over Job. Opnieuw zei God dat Satan mocht doen wat hij wou, maar deze keer moest hij het leven van Job sparen. Job was nu echt ellendig. In de volgende hoofdstukken zien we dat Job boos wordt, veel vragen stelt, niet begrijpt wat er gaande is en gefrustreerd wordt door zijn vrienden die naast hem kwamen zitten en advies gaven. Aan het einde van het boek spreekt God met Job. Een groot doel van die toespraak van God was om Job te overtuigen van zijn majesteit, kracht en eigenlijk zijn soevereiniteit. Dat doel werd volledig bereikt, want Jobs reactie op wat God tegen hem zei is: ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Met andere woorden, Job begreep dat God alles kan doen om zijn plannen te bereiken. Vaak vragen wij ons af waarom God iets toelaat en stellen wij de vraag: waar bent u eigenlijk mee bezig, God? Soms twijfelen we zelfs aan Gods goedheid. Dat komt natuurlijk omdat we het hele plaatje niet zien. En het boek Job leert ons dat wij God moeten vertrouwen onder alle omstandigheden. Niet alleen wanneer het niet te begrijpen is, maar juist omdat wij het niet begrijpen. Job heeft dit geleerd. En hij zegt in Job 42 vers 6, daarom veracht ik mezelf en heb berouw in stof en as. Job toonde berouw over zijn houding. Door zijn pijn en verdriet was hij zijn focus op God kwijt. Job heeft geleerd dat Gods wegens volmaakt zijn. Daar moeten wij ook op vertrouwen. Alles wat hij doet en alles wat hij toestaat is volmaakt. Dit lijkt onder Job-achtige omstandigheden onmogelijk, maar ons denken is niet Gods denken. We kunnen niet verwachten dat we zijn gedachten volledig begrijpen, maar zoals God het Job voorhoudt, we moeten wel accepteren dat hij een plan heeft. De voorbeeld om Job is erg herkenbaar. Vaak reageren wij precies hetzelfde. Door de moeilijkheden verliezen wij onze focus op God en reageren we zoals Job reageerde. Toen God aan het einde van de moeilijkheden sprak, kwam Job tot inkeer. Dit is het belang van in de Bijbel blijven lezen, of we daar zin in hebben of niet. Alleen door Gods woord te lezen, kunnen we God horen spreken. Alleen dan kunnen wij uit de ellende komen. Alleen dan kunnen we zien dat onze soevereine God een plan heeft dat we in moeilijke tijden niet zien of begrijpen. Mijn tweede voorbeeld is positiever. Deze vinden we in het leven van Jozef. Jozef was de eerste zoon van Jacob en Rebecca. Wij komen hem in Genesis 37 op 17-jarige leeftijd tegen. Hij hoedde het kleinvee van zijn vader met zijn broers. En als lievelingszoon kreeg hij van zijn vader een jas met veel kleuren. De Bijbel vertelt ons dat de broers van Jozef hem haatten. Die haat was zo groot dat ze hem in een put gooiden met de bedoeling om hem te doden. Maar uiteindelijk werd hij als slaaf verkocht. Hij kwam in Egypte terecht, waar hij de taal volgens mij niet kende, raakte zijn vrijheid kwijt. Maar we lezen in Genesis 39 vers 2 dat de Heere met Jozef was. Omdat zijn meester Potifar dat opmerkte, kreeg Jozef in het huishouden van alles de leiding. Maar na verloop van tijd werd Jozef ten onrecht beschuldigd van aanranding van de vrouw van Potifar en werd hij in het gevangenis gegooid. Maar ook nu lezen we in vers 21 dat de Heer met Jozef was. Na een aantal jaren werd hij voor Farao gebracht om diens droom uit te leggen en de inzicht in de betekenis van de droom door te geven. God gaf Jozef de uitleg. En niet alleen de uitleg, maar ook een wijsheid om een oplossing voor de komende hongersnood voor te stellen. In Genesis 41 vers 38 zien we de reactie van Farao. Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Jozef werd als onderkoning aangesteld. Intussen is Jozef 30 jaar oud. Hij heeft 13 jaar volgens zijn eigen uitspraak in Genesis 41, vers 51 en 52, ellende meegemaakt. Maar in al die jaren was volgens de Bijbel de Heere met Jozef. Hij was nooit alleen geweest. Nu is hij de onderkoning van Egypte, heeft hij zijn vrijheid terug en zijn toekomst ziet er heel goed uit. Maar toen verschenen de broers van hem en ze wouden eten kopen. Jozef herkende hen meteen. Maar zijn broeders herkenden hem niet. Waarom zouden zij? Jozef was inmiddels een man geworden en zag eruit als een hooggeplaatste Egyptenaar. Omdat de Heer al die tijd van zijn ellende met Jozef was geweest, kon hij zijn broers vergevend gezind en vriendelijk ontvangen. Farao liet de hele familie van Jozef naar Egypte verhuizen. Na het overlijden van Jacob waren de broers bang voor een wraakactie van Jozef. Sorry. In Genesis 50 vers 19 zegt Jozef, en dit toont de houding van Jozef. Hij zegt, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar hadden kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Jozef had kunnen zeggen, hé jongens, door al mijn ellende heen is onze God soeverein geweest. Jozef begreep dat God de moeilijke dingen in zijn leven had toegelaten, omdat hij een plan had en voor zijn familie te zorgen. God is soeverein. Hij heeft altijd een plan. De uitwerking van dit plan hebben wij in vogelvlucht in het leven van Jozef gezien. Ik denk niet dat Jozef meteen heeft begrepen waarom God al die vreselijke omstandigheden in zijn leven liet gebeuren. Hij had elke keer kunnen zeggen, God, waar bent u bezig? Waar bent u? Maar het is duidelijk dat Jozef bereid was om op God te vertrouwen. Telkens wanneer er vanuit de perspectief van Jozef weer iets gruwelijks fout ging, zegt de Bijbel dat de Heer met hem was. Jozef gehoorzaamde de Heer door zijn best te doen in zijn werk voor Potifar, de gevangenisbewaarder en Farao. Jozef heeft gekozen om te geloven dat de Heer bij hem was. Ook wanneer het ogenschijnlijk fout ging, was de Heer soeverein. Volgens mij snapte Jozef dat. Daarom kon hij reageren zoals hij heeft gereageerd. Ik meen aan dat je de soevereiniteit in het leven van Job en Jozef kunt zien. Maar hoe zit het bij jou? Bij mij? Wat is er zo bijzonder aan het geloven in een God die soeverein is? Wat moet ik ermee? Nou, de enige manier om goed te erkennen dat God een soevereine God is, is om een relatie met hem te hebben. Zonder die relatie is de soevereiniteit van God niets meer dan onbenaderbaar, keihard heersen en zelfs overheersen. Als je de soevereine God niet kent als een liefhebbende vader, dan heb je net niets aan dit begrip. De relatie komt tot stand wanneer je erkent dat je een zondaar bent en je enige redding Jezus is. Hij is aan het kruis voor jou gestorven. Jij moet dat accepteren en hem als heiland aannemen. Johannes 1 vers 12 vertelt ons dat je door in Jezus te geloven en aan te nemen een kind van God wordt. Alleen zo kan je een intieme relatie met God hebben. Alleen zo krijgt de soevereiniteit van God een speciale plek in jouw leven. Wij moeten ook leren Bijbels denken. Dit gebeurt alleen door de Bijbel te lezen en te bestuderen. Door dit te doen, komen we erachter wat ons doel is als kind van God. Ik zei eerder dat de mens werd geschapen om God te eren. Hoe ziet dat eruit? Door hem te vrezen. Dat betekent niet dat wij bang van hem moeten zijn. Nee, maar wij moeten een diep ontzag of respect voor hem te hebben. Door hem te gehoorzamen en zijn geboden te volgen. Als je in de val van het zogenaamde succes-evangelie loopt, dan overleef je de misère zoals Job en Jozef dat meemaakten niet. Gods plan met ons leven heeft niet als doel dat wij gezond, succesvol en rijk zullen zijn en op ons gemak door het leven gaan, maar dat wij steeds meer op Jezus zullen lijken. Bijbels leren denken is een enorm geruststelling. Onze alwetend God weet alles over jou en mij en wat er met ons zal gebeuren. In april van dit jaar waren mijn man en ik in de VS. Na een spoedopname moest hij een voorvoetamputatie ondergaan. Op geen enkele moment hebben wij verondersteld dat de Heer die ochtend vanuit de hemel op ons neerkeek en zei: "Oh, zo, David en Chrissy. Oh, nee, oh, wat erg." Oeps. Als dat ons begrip van God zou zijn geweest, zou ik hier vanmorgen niet voor jullie kunnen staan. Er gebeurde niets in mijn leven of jouw leven waar God verrast oeps over zegt. Zijn plan met ieder van ons is om ons meer op Jezus te laten lijken. Om dat te bereiken, heeft hij de moeilijke dingen van ons leven in zijn oorspronkelijke plan gepland. Die moeilijke dingen zullen blijven zolang wij in deze harde, oude, koude wereld leven. Gezang 118 wordt al sinds 1904 door christenen in Nederland gezongen. En er is zoveel door Johannes, het is ook wel door Johannes de Heer en opwekking in hun bundels overgenomen. Het gaat zo. God is getrouw, zijn plannen vallen nooit. Hij kiest de zijne uit, hij roept die allen. Die het heden kent, de toekomst overziet. Laat van zijn voorde kennen geen aarde vallen. En het werd der eeuwen dat zijn geest ontspant, volvoert zijn hand. De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast. En zijn heerschappij omvat de loop der tijden, een sterke hand die nooit heeft misgetast. Blijf met het heilig zwaard des geestes strijden en de adem zijn lippen overmand ten tegenstand. Bijbels leren denken over het feit dat God soeverein is, brengt ons bij zijn alomtegenwoordigheid. Dat wezen kenmerkt houdt in dat God overal met ons meegaat. De kinderen in het kinderkamp zingen heel graag: ik ben nooit alleen, nooit alleen, want God is altijd bij mij. Jozef was ook op geen enkel moment alleen. Job was ook nooit alleen. Jij bent ook nooit alleen. Op elk moment kunnen we hem in gesprek gaan en onze relatie met hem verdiepen. Hij kan met ieder van ons op dezelfde tijd een persoonlijke relatie hebben. Wij hoeven nooit in de rij te staan om zijn aandacht te krijgen of bij hem te komen. Voegen we soeverein hieraan toe? Ga eens naar hoeveel onderlinge verbanden jij hebt. Daarmee bedoel ik iets dergelijks. Jouw zus kent iemand die is getrouwd met de juf van je kind. Wij hebben allemaal diverse verbanden. En onze soevereine God weet ze allemaal te onderscheiden. En niets wat hij bij de ene plant, komt ten nadeel bij een andere. Dat lukt ons niet met onze huishouden en schema's. Ook Job en Jozef moesten Bijbels leren denken. Ze waren niet de enige die God hadden kunnen vragen: waar slaat dat nou op? Het feit dat God soeverein is, neemt dergelijke vragen niet weg, maar stelt ons in staat om rustig te vertrouwen. Want hij heeft het voor het zeggen. Een andere manier om dit uit te kunnen leggen is: in de auto van mijn leven heeft God de absolute macht over het stuur van mijn leven. Ik hoef niet meer onrustig te zijn. Ik mag rustig vertrouwend op de stoel naast hem, mijn bestuurder, zitten. Jozef blonk uit omdat hij geen antwoorden op zijn vraag hoefde te hebben. Net zoals wij zeggen: ik weet niet waarom dit gebeurt. Maar ik weet dat God een plan met mij heeft. Ik hoef het niet te begrijpen. Wij kunnen berusten in Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die onder overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. De laatste zin van het tekst staat in het boek zo: want hij heeft een plan met hen. Waarom gebeuren alle dingen die hij doet meewerken ten goede? Omdat hij, onze soevereine God, de meester is. Alle dingen gebeuren volgens zijn plan, tot zijn eer. Moeten we per se dan dat plan van onze soevereine God begrijpen? Als wij kunnen bedenken, dat onze God alle dingen in de hand heeft, dan kunnen wij alles in de handen van onze soevereine God laten. Want hij weet wat hij doet. Nou, wat moet onze respons zijn op de soevereiniteit van God? Allereerst moeten we onze soevereine God verheerlijken. Wanneer alles goed gaat, is het makkelijk om God te verheerlijken. Het tellen van onze zegeningen is dan niet moeilijk. Maar jammer genoeg zijn we veel beter in onze smarten te tellen. Maar wanneer ons leven Job of Jozef-achtig is, moeten wij God nog steeds verheerlijken. Ook als je ziek bent of je baan kwijt, je kind een moeilijke fase meemaakt al sinds die 2 was, of de wasmachine stuk is, of je gewoon samen met Jozef diep in de put zit. Hoe kan je God nou verheerlijken? Tja, onder die omstandigheden kan ik geen zegeningen bedenken. Maar een lijst van zegeningen maken wanneer het wel goed gaat, is een goed idee. Ik zal voor de Job-achtige onder ons een paar meegeven. Besef hoeveel God van je houdt. Besef dat hij het beste voor je heeft. En besef dat God goed is. Hij is altijd goed. En alleen maar goed. Leer jezelf beseffen, God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij is soeverein, weet wat hij meemaakt en heeft een plan. Wanneer er problemen zijn, wanneer de reactie, waar slaat dat nou weer op, enorm voor de hand ligt, is het ook moeilijk om God te gehoorzamen. Hoe kun je jezelf aan zijn wil onderwerpen als je hem niet snapt? Het is ons eigen om de naadje van de kous te willen weten. We hebben er moeite mee om zomaar in het donker van onbegrip rond te dwarrelen. Wij willen alles, het liefst nu, weten en begrijpen. Zo werkt God niet. Soms komen we nooit achter waarom iets is gebeurd. Als er een uitleg komt op de vraag waarom, komt die pas als wij gehoorzaam zijn geweest. Onze houding en manier van leven moet zijn dat wij God willen gehoorzamen, omdat hij het van ons vraagt. Niet omdat hij het moet, of dat hij een voor ons aanvaardbare reden heeft waarom hij dat van ons vraagt. Zoals we in de video hebben uitzien beelden, heeft Laura Jezus Heer genoemd, maar met een verkeerde houding en dus zonder dat bij na te denken over wat Heer zou nou eigenlijk betekenen. Zij was echt niet bereid om hem te gehoorzamen. Net als Laura denken we dat God de houding in ons niet door heeft. Weet je nog? Ik had het erover dat God een relatie met ons wil hebben. Gehoorzaamheid is een manier onze liefde voor hem te tonen. Wij kunnen tegen hem zeggen, uit liefde voor u, uit respect voor u, en omdat u het mij vraagt, wil ik u gehoorzamen. Zelfs als ik het niet snap. Uw plan is namelijk beter dan mijn plan. Dit is waar vertrouwen in een soevereine God onmisbaar blijkt te zijn. Iemand schreef, zijn soevereiniteit is niet iets waar wij bang voor moeten zijn. Het is een oproep tot overgave om ons vertrouwen en onze hoop te stellen in zijn onfeilbare wijsheid en grenzeloze liefde. Het daagt ons norm van individualisme uit en nodigt ons uit om de controle los te laten en de beheersing van hoe wij denken dat ons leven moet verlopen uit de handen te geven en vrede te vinden in zijn goddelijke leiding. Het leidt tot een radicale verschuiving in perspectief. Een die geen wereld ziet die door toeval of menselijke inspanningen wordt geregeerd, maar een universum dat goddelijk wordt georchestreerd door de meester van alles. Door hem te vertrouwen laten wat wij willen, menen en antwoord op willen hebben los. Ons perspectief wordt veranderd. Wij kunnen dat tot rust komen, wetende dat hij weet wat het beste voor ons leven is, of dat wij dit nou begrijpen of niet. Eerder zei ik dat het onmogelijk is om met de soevereiniteit van God om te gaan zonder een relatie met de Heer te hebben. Hier nemen we een vanzelfsprekende volgende stap in die relatie. Het is namelijk net zo onmogelijk om met de soevereiniteit van God om te gaan zonder dat je hem volledig vertrouwt. Denk aan het lied dat we hebben vanmorgen gezongen. God van trouw, u verandert nooit. U bent mijn rots wanneer ik wankel. U richt mij op wanneer ik val. Dwars door de storm bent u Heer, het anker. Ik stel mijn hoop alleen op u. Om soevereiniteit handen en voeten te geven in mijn leven, moet ik God verheerlijken, gehoorzamen en op hem vertrouwen. Het leven bestaat uit keuzes en beslissingen. Het leven met de Heer bestaat uit keuze voor Hem. Beslissingen om Hem te verheerlijken in alles wat ik doe. Gehoorzaamheid is een keuze. Wanneer ik op Hem reken om voor mij de juiste keuzes en beslissingen te nemen, moet ik Hem daarin volledig vertrouwen en kiezen om wat ik wil los te laten. Soevereiniteit betekent dat ik geloof dat mijn wijze, alwetend God regeert in niveaus in die mijn begrip te boven gaat. Hij brengt een plan tot stand en ik kan niet bevatten, veranderen, verhinderen of tegenhouden. Sterker nog, mijn erkenning van Gods soevereiniteit zou ervoor moeten zorgen dat ik Gods plan niet eens wil veranderen, verhinderen of tegenhouden. En uiteindelijk het tot ook niet hoeven te begrijpen, te bevatten. Zijn plan omvat alle promoties en verloren carrières. Dat plan werkt ondanks teleurstellingen, verbrijzelde dromen en aanhouden moeilijkheden. En zelfs wanneer ik het helemaal kan begrijpen, waarom, weet hij het wel. Zelfs wanneer ik de reden niet kan verklaren, begrijpt hij het. En waarom ik het einde bereik. Ja, en wanneer ik het einde bereik, staat hij daar, knikt en zegt: ja, dat was mijn plan. Het zou goed zijn als ik of jij op dat moment tegen hem zou kunnen zeggen: oh, ja, dat weet ik. Want u zat achter de stuur van mijn leven. Ben je bereid, je soevereine God, het stuur van je leven te geven? Ben je bereid te zien hem zijn plannen voor jouw leven uit te laten voeren? Denk jij werkelijk dat jouw plannen beter zijn dan die van een almachtig, alwetend, betrouwbare en soevereine God? Hoe kies jij om met het leven om te gaan? Wil je hem vertrouwen? Wil je leven tot eer van jouw soevereine God, die nooit heeft misgetast en nooit oeps zegt? Wie zit er achter het stuur van jouw leven? Amen.